Het is alweer enige weken geleden dat ik hier gesproken heb, naar ik meen, over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En een van de dingen die daarin naar voren komt is dat die verzoeking dan toch exclusief, dat wil zeggen uitsluitend, een verzoeking was aan het adres van de Heer Jezus om zich niet te houden aan het woord van God. Vandaar dat het antwoord dat hij gaf aan de verzoeker, want zo wordt hij daar ook genoemd, de verzoeker. Het antwoord dat hij gaf was: er staat geschreven. Met een citaat vervolgens uit het Oude Testament en wellicht met een toelichting. Maar het was: er staat geschreven. Dat begrip verzoeking, ik kreeg daar vragen over kort geleden, dus dat is de aanleiding om dan toch maar weer wat over te zeggen. Dat begrip verzoeking, beproeving, hoe men het maar noemen wil, is tamelijk algemeen bekend in de christelijke traditie in verband met het paradijs, populair gezegd, want de term staat in dat verband niet in de Bijbel. De Hof van Eden, de hof met die twee bomen, met het idee van dat men niet zou moeten eten van de boom de kennis des goeds en des kwaads, want indien gij daarvan eet, zult gij stervende sterven, op woorden van die strekking. En in een tamelijk orthodoxe en tamelijk theologische omgeving wordt dat aangeduid als het proefgebod. Een beproeving dus. Het proefgebod dat God de mens voorstelde. En helaas, de mens heeft dan die proef niet doorstaan. En toen zijn de dieren elkaar gaan opeten of zoiets. Nee, ik zeg dat niet om te spotten, maar ik wil het ook niet uitgebreider aanhalen hoe dat dan is. Een proefgebod waarna de vraag is, hoezo wist God dan zelf niet hoe dat zou uitpakken? En dat soort dingen meer. En daarna heb je natuurlijk de consequentie van het een en ander, dat als die eerste mens al door God verzocht is geworden, met opzet gooi ik de beide woorden nu door elkaar, beproeven en verzoeken. Als de eerste mens al door God verzocht is geworden, dan lopen wij de kans, en volgens sommigen is het zeker, dat ook wij door God verzocht worden. Ondanks dat natuurlijk Jacobus schrijft, God verzoekt niemand. Maar ja, daar kun je tegen inbrengen, Genesis 22, daar staat dat God Abraham verzocht. Dus hoezo God verzoekt niemand? Want er staat inderdaad dat Abraham door God verzocht is geworden. En dat geeft dan weer de ruimte om te zeggen, nou, zo worden wij ook verzocht en we komen in de verzoeking. Dat staat ook in het Onze Vader. Leidt ons niet in de verzoeking, maar ja, hij doet het kennelijk toch of zoiets. En er zijn mensen die weten zeker dat ze van God verzocht worden. Ze weten ook zeker dat ze voor die verzoeking gestruikeld zijn. En dat ze dus een grote fout gemaakt hebben. En misschien wel gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. Dan wel niet uitverkoren zijn. En hoe dat allemaal maar heet, dat mag. Dat is problematisch. Dat is één ding. En het andere ding is natuurlijk dat sommige mensen zodanig met zichzelf overhoop liggen en zichzelf zodanig teleurstellen dat ze menen dat ze verzocht worden, door wie dan ook, en dat dat toch wel een probleem is in onze levens, die verzoeking. Want de wereld is vol van verzoekingen, dat weet u toch. Nou kan ik het al lang over. Ik wil hem kort doen, denk ik, ga die mensen de versen voorlezen waar die begrippen gebruikt worden. Ik heb hier twee A4'tjes, dus daar 2,5, met lijsten van waar die woorden gebruikt worden. En dat is alleen het Nieuwe Testament. Dus ja, dat is dus een boelwerk mijnerzijds, denk ik dan maar. Daar kan je dus verder eigenlijk, kan ik niks doen mee, hè. Ik ga er ook niet een dag aan wijden om u al die teksten voor te lezen en toe te lichten. Want het wordt ook geen prettige dag eigenlijk. Maar ik ga wel proberen het een en ander voor u samen te vatten. De zaak is namelijk, en dat is van groot belang om dat te zien, dat er in principe, en dat zeg ik niet voor het eerst, hè, dat er in principe twee verschillende termen voor gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Ik heb het nu over het Nieuwe Testament. Als het anders wordt, zeg ik het wel. We hebben het over het Nieuwe Testament. Daar zijn twee verschillende woorden in principe die daarvoor gebruikt worden. Het ene is in het algemeen, want de vertalers zijn niet altijd helemaal consequent. Dat kan namelijk ook niet. Dus het is geen fout. Maar het ene is het woord dat men gewoonlijk vertaalt met verzoeken. En het andere is het woord dat men gewoonlijk vertaalt met beproeven. Of de vertalers gedacht hebben dat die woorden een verschillende betekenis hebben, daar wil ik afwezen. Dat weet ik niet zeker. Ik heb ook niet nagekeken wat latere vertalers ermee gedaan hebben. Ik ben tamelijk zeker dat zij daar geen verschil tussen maken. En dat ze iets invullen wat ze toch maar zelf willen. Dus dat schiet niet op. Zonde van mijn tijd eigenlijk. Om dat na te zien. Dus ik hou het gewoon bij de Statenvertaling. Maar daar krijg je dus die twee uitdrukkingen. Begrijp je me goed? Ik zei twee woorden. In principe, want elk van die twee kent een stuk of drie, vier, soms vijf varianten. Als werkwoord, als bijwoord, als zelfstandig naamwoord. Als bijvoeglijk naamwoord, als een ding, dat is een zelfstandig naamwoord, maar ook als een persoon. Dus ja, dan heb je nogal wat. Verzoeken, verzoeking, verzoeker. Dan heb ik er sowieso wel drie. En dat is niet de volledige lijst. En het geldt voor de begrip beproeving ook. Dus in de praktijk heb je van doen met een stuk of 10 verschillende strongnummers of zo. Ik schat het zomaar, want dat doet er nou verder niet toe. Maar in principe, het zijn twee verschillende woorden. Het ene is iets als peirazo, verzoeken. Peirazo, pirazo, pirasmos, hoe die maar voorbij komt. Pirazo als werkwoord, verzoeken. En het andere is beproeven. Dat is dokimazo. Dokimazo. Of zoiets. Ik denk dat de Grieken zelf dit ook niet verstaan, maar dat doet er nou niet toe, hè. Het gaat er maar om dat ik even vertel dat er twee verschillende woorden zijn. Niettemin, in nogal wat schriftplaatsen worden die woorden afwisselend gebruikt, waaruit men de conclusie zou kunnen trekken dat die woorden volstrekt dezelfde betekenis hebben. En dat is niet zo. Dat ze synoniem zijn, dat klopt, maar dan moet je weten dat dat niet betekent dat woorden volstrekt dezelfde betekenis hebben, maar dat de betekenis van de woorden elkaar overlappen. Dan heet het synoniem. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt er wel op. En grotendeels komt het met elkaar overeen. En soms kun je ze door elkaar gebruiken, maar niet onder alle omstandigheden. Dat is lastig. Dat zeg ik nu over het Grieks. Van het Nieuwe Testament zijn twee woorden. Het ene is in het algemeen verzoeken en het andere is beproeven. En ze worden soms bij elkaar gebruikt. Soms in één vers komen beide woorden voor. Maar ik moet u zeggen dat er wel degelijk een verschil tussen is. En niet alleen in hoe je het uitspreekt of hoe je het schrijft, maar ook in de betekenis. De zaak is dat verzoeking een negatieve connotatie heeft. Hoe zeg je zoiets? Een negatieve gevoelswaarde heeft. Verzoeken is om iets negatiefs te doen. En beproeven, ook al is het onder omstandigheden wellicht dezelfde handeling, is positief. Dat is kijken of het wel deugt. Met in de hoop dat het deugt. Ik bedoel, ik heb hier toevallig een collectezak. Dat is heel toevallig, hoor, dat die, heel toevallig dat die hier ligt. Ik kan natuurlijk dat ding verzoeken en dan probeer ik dat ding te breken. Zo, die handvatten eraf enzovoort. Nou is dat makkelijk, je kunt ze gewoon afschroeven. Het zit gewoon met een schroefje daar binnenkant verstopt ergens. Je moet het maar weten. Maar je kunt hem verzoeken en dat is dan... Hoe krijg ik hem kapot? Je kunt ook gewoon kijken of hij sterk genoeg is. Maar dan doe je hetzelfde. Houdt hij dit? Oké, nou dan is het wel goed. Probeer hem te breken, maar dat gaat niet. Nou, dan is hij in orde. Of ik ben niet sterk genoeg, maar het is weer een ander verhaal. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Vandaar dat in het Nieuwe Testament die woorden soms naast elkaar gebruikt worden, maar niet in dezelfde betekenis. Hoewel ze overlappen. Je kan het onder alle omstandigheden, of je nou verzocht wordt of beproefd wordt, in beide omstandigheden kun je dat beschouwen als iets negatiefs. Als iets wat moeilijk is, als iets wat je doorstaan moet. Beproeving of verzoeking. En toch zijn er twee verschillende dingen, dat hangt van de doelstelling af. Heb je dat? In dat verband lezen wij dus, en ik ga toch mijn best om de meest voor de hand liggende schriftplaatsen dan toch met u te noemen. Dan hebben we in elk geval Jacobus. In Jacobus hoofdstuk 1, die gebruik ik meestal als ik bij dit onderwerp terechtkom. Dus waarschijnlijk hebben jullie dat wel eerder van me gehoord. Het is namelijk het legendarische vers. Vers 2 van hoofdstuk 1, hè? Jacobus 1, vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar ik zei u, prettig is het sowieso niet, of het nou beproeving heet of verzoeking. Het is allebei iets wat je doorstaan moet, wat eisen aan je stelt. Maar acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetend dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. En leidzaamheid hebben een volmaakt werk. De leidzaamheid werkt namelijk bevinding en de vinding bewerkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd. Maar nu lees ik hem verder dus in Romeinen hoofdstuk 5, waar het zo staat. Maar het gaat mij om de verzoeking uit vers 2, die door de apostel meteen vervangen wordt door het begrip beproeving. Dat het om dezelfde omstandigheid en dezelfde gebeurtenissen gaat, is uit de context duidelijk. Dus kan je op grond van die context ook zeggen, die beide begrippen zijn synoniem. En toch... Hij gaat over van negatief naar positief. De verzoeking heeft tot doel iemand ten val te brengen. Het begrip vallen staat er dan ook inderdaad bij. In velerlei verzoeking, vallen heet het. Ik bedoel, de verzoeker had tot doel om Jezus ten val te brengen. Om zijn bediening, zijn dienstwerk op aarde te doen mislukken. Daar was het op gericht. Zie. Maar Jacobus zegt, nou ja, als het je overkomt, die verzoeking, weet dan dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt. Want dat is de andere kant van het verhaal. Die verzoeking, als je die doorstaat, daar niet voor valt, om zo te zeggen, dan maakt het je sterker. Dan wordt het een vorm van oefening. Vandaar dat alle vorm van oefening en training altijd een kwestie is van pijn lijden, van moeite. Je ergens doorheen worstelen. Dat hoeft niet noodzakelijk lichamelijk te zijn, zoals in de sport, maar in allerlei omstandigheden is dat zo. Het vraagt wat van een mens, maar daar wordt hij sterker van. Dat is de natuurlijke gang van zaken. En dat is hoe Jacobus het zegt. Als wij dan gebouwd moeten worden in het geloof, om zo te zeggen, dan betekent dat het geloof getraind moet worden. Maar kijk, als je een gelovige bent en iedereen in je omgeving is dat ook, dan is het een vanzelfsprekende zaak, dan betekent het ook niks meer. Als je zegt, ik ben een gelovige, ja, weer niet. Dat komt niet voor dit, maar ik noem het maar bij wijze van spreken. Maar dan is het een makkie. Maar geloof wordt pas gebouwd als er tegenstand is. Begrijp je wel? Dan moet je wat. Dan moet je standvastig zijn. Ik ontleen hem aan Efeze hoofdstuk 6. Waar staat dat wij een strijd hebben. En dat wij een wapenrusting ter beschikking hebben. Die wij zouden aandoen. Zodat wij zouden staan en stand houden en zouden staande blijven. Drie keer, die uitdrukkingen staande. Hè? Staande blijven. Dus het gaat om standvastigheid. Voor de Heer Jezus gold dat toen hij verzocht werd, uiteraard. Voor ons geldt dat ook. Alleen moet ik er wel bij zeggen wat hier dan staat. Hè? Want waar gaat het over? Kijk, ik weet niet of wij dat aan het zogenaamde proefgebod te danken hebben. Begrijp je me goed? Ik heb het nergens zo in de Bijbel gelezen. Maar het is een bekende uitdrukking die ik dan maar gebruik. Ik weet niet of we het daaraan te danken hebben. Maar algemeen schijnt gedacht te worden dat als een mens verzocht wordt, dan wordt hij verzocht om te zondigen. Dat wil zeggen, je mag niet fietsen op zondag. Maar als je dan verzocht wordt, is de verzoeking om toch, want het is mooi weer en je hebt de wind mee. Onbenullig voorbeeld heb ik nou weer. Maar wat moet ik dan? Ik wil u ook niet op een idee brengen. Maar men denkt dat dit verzoeking is. Je kijkt de stad, maar de stad is vol van verleidingen, van verzoekingen enzovoorts. Want voordat je het weet, heb je alles wat God verboden heeft gedaan. Daar schijnt een lijst van te zijn, namelijk wat God verboden heeft. Toch of niet? Bedenk dat het dat is. En dat je in het leven vooral je moet houden aan de 10 geboden. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar dit is een eufemisme, de 10 geboden. En dat de verzoeking erop gericht is dat je één of meerdere van die geboden zou overtreden. En zo. En dan moet ik u zeggen, ja, als het daarover gaat, hoef je er geen zorgen over te maken. Dat meen ik echt. Nou ja, ik zou zeggen, laat het niet weer gebeuren, maar ik zal het niet verder vertellen. Maar daar hoef je niet echt zorgen over te maken, hoor. Is het dan niet ernstig? Ja, dat schijnt wel zo, maar het is helemaal niet ernstig. Waar het over gaat namelijk bij die verzoeking, ook in die van de Heer Jezus en ook die waar Jacobus het over heeft, is over verzocht te worden om ontrouw te zijn aan het woord van God. Om te zeggen, nou ja, dat staat er wel, maar daar heb ik geen boodschap aan. Het staat wel in de Bijbel, maar dat hoef ik niet te weten. Of het staat wel in de Bijbel, maar daar hoef ik me niet aan te houden. Oh, staat het in de Bijbel? Nou, ik wil het helemaal niet weten. En wat voor varianten er nog maar meer voor zijn. Want kijk, het hele punt is dat onze zonden als zodanig, voortkomend uit onze zondige natuur, als zodanig, ja, die zijn verzoend. Niet roepen, dat was wel makkelijk, want het is helemaal niet makkelijk, maar het is wel zo. Die zijn verzoend, die zijn weggedaan. Het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Ik zeg niet dat het makkelijk was, maar in ieder geval, wij konden het niet. Het was via het vlees onmogelijk, maar dat heeft God zijn zoon zend in de gelijkheid de zondige vleesens voor elkaar gebracht. De zonde veroordeeld in het vlees, bedankt aan Romeinen 8 vers 3. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Waar het om gaat is, niet over wat wij niet doen, maar waar het over gaat is over wat wij wel geacht worden te doen. Dat wil zeggen, u en ik als wedergeboren mensen zijn niet alleen kinderen van God geworden, maar dienstknechten van God. Want God heeft ons bekwaam gemaakt. 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, want de letter dood. Maar des geestes, dat wil zeggen dienaren van het nieuwe verbond. Dat is een bediening van geest en leven. Heb je dat? En de geest maakt leven, staat er dan bij. En als dienaren van het nieuwe verbond. Nou ja, wie waren dat, de dienaren van het oude verbond? De priesters. Wie zijn de dienaren van het nieuwe verbond? De priesters. Een andere orde. Het oude verbond was naar de orde van Aaron. En het nieuwe verbond is naar de ordening van Melchizedek. Wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. Schijnt dat iedereen weet dat ons lichaam een tempel is. Maar het schijnt niet dat men weet wat dat eigenlijk betekent. Dat betekent dat wij priesters zijn. Want de tempel is een priesterlijk huis waarin dus het woord van God woont. Want de tempel is alleen een tempel als het woord van God erin woont. En daarmee, aangezien God woord is, God woont erin. Maar in principe door het woord. Ga ik niet uitgebreid erop in, want ik neem aan dat het wel algemeen bekend is. Maar als priesters hebben wij wel degelijk de verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren. En als wij verzocht worden, stel dat wij verzocht worden, dan gaat het erom dat wij het woord van God niet zouden bewaren. Dat wij onze bediening tekort zouden doen en daarmee de Heer tekort zouden doen. Dat wij onszelf buitenspel zouden zetten. Heb je dat? Aan de kant blijven staan. Zo van, oh ja, doe maar, vind het wel goed zo. Dat is het. See? Kortom, als de Heer iets laat zien uit zijn woord, dan heb je niet de vrijheid. Niet echt. Ja, je kan, maar je hebt niet echt de vrijheid om het af te wijzen. Je bent als priester verantwoordelijk om dat woord ook te aanvaarden. Staat het in de Bijbel, dan is het zo, dan leef ik daaruit. En daarna is de wereld vol verleidingen. Maar begrijp je me goed, die verleidingen, dat zijn niet de verleidingen van de stad of van de kroegen, van de kermis of van de bioscoop. Ik noem maar heel antieke dingen met een lichte grijns. Want die zijn natuurlijk allemaal vervangen door dingen die veel dichter bij ons zijn. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat me om een principe. Nee, die verleidingen zijn gelegen in die dingen die voor de wereld bloedserieus zijn. De zogenaamde, valselijk genaamde wetenschap enzovoorts. Hebben we die? De ijdele verleiding uit Colossense. De serieuze leringen en opvattingen en levens- en wereldbeschouwingen van mensen. Dat is gevaarlijk. Omdat het onze gedachten gevangen neemt, heet dat in de Bijbel. En leidt naar dingen die van volstrekt geen belang zijn. In de eerste plaats natuurlijk omdat ze in het algemeen onjuist zijn. En voor zover ze juist zijn, dan nog zijn het opvattingen waarvan we juist verlost moeten worden, omdat ze van toepassing zijn op een oude schepping. En wij zijn een nieuwe schepping, daar gelden andere regels en maatstaven. Het is onze wereld niet. Dat is het. En de verzoeking is erop gericht dat wij als eerstgeborenen, eerstelingen van een nieuwe schepping, zouden gaan leven in de tegenwoordige wereld. Ik heb hem even geleend van, hoe heette die man, Demas. Demas heeft mij verlaten en heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Maar hij zou ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Was de bedoeling volgens Galaten 1 vers 4. En de tragiek van het christendom, van christenen in het algemeen, altijd zo geweest, ook tot vandaag, is altijd weer dat men de Heer loslaat. En in plaats van dat men gericht is op de Heer, hoopt men dat de Heer op hen gericht is. De omgekeerde wereld. Ik kan het niet helpen, ik heb het hier natuurlijk ook wel vaker gezegd. Wat ik aan christelijke propaganda hoor, lees, zie, gaat niet over Christus, gaat over de mens. Wat wij allemaal moeten. En wat wij zo goed doen, of anders wat wij niet goed doen. Dat laatste is altijd makkelijker natuurlijk. Want het meeste doen we niet goed, dus zijn we zondaren voor. En dan worden we opgefokt om beter ons best te doen. En om nog eens een cursus in te volgen. En goed te luisteren naar wat de predikant ook alweer, of de dame in kwestie, de domina, ook alweer zei enzovoort. Wat we vooral moeten doen. En als we dan nog een veel bidden de best, dan komt het wel goed, want dan helpt de Heer ons wel. Nou echt niet. Het is niet alleen niet in overeenstemming met de Bijbel, het is volstrekt in strijd daarmee. Het is tegenovergestelde. De echte boodschap is, ga uit buiten de legerplaats. En er komt een verzoeking om toch met de wereld mee te hobbelen. Ik weet niet hoe dat komt, maar we hebben, ik moet ook voorzichtig zijn in mijn uitspraken natuurlijk. Ik kan de gevolgen daarvan ook niet echt overzien, maar ik weet wel dat ook onder ons heel wat mensen zich bezighouden met de dingen van de wereld. Bewust dingen van de wereld. Al was maar om te kunnen zeggen, dat is verkeerd en dat is fout en dat is bedreigend en dat moet je van afblijven en dit is gevaarlijk en daar word je belazerd en hier word je bedrogen en dat is niet waar. En ja, nou en? Als je daarmee bezig bent, dan ben je al gevallen voor de verzoeking. Dan heeft de duivel je al te pakken. Dat is hoe het in de praktijk echt gebeurt. Dan heb ik het nog niet eens over de extremiteiten daarvan. Want er zijn er natuurlijk, die worden daar totaal misjoggen van. Hè? Want op den duur word je vanzelf paranoia. Dan denk je dat je overal bedreigd wordt door allerlei omstandigheden. Of omstanders of systemen enzovoorts. En of dat nou al of niet zo is. Ja, ik ga het niet doen, maar je zou natuurlijk jezelf even 100 jaar, of zullen we zeggen 200 jaar meteen maar terug moeten plaatsen in de geschiedenis en dan op dezelfde plek. En hoe de toestand toen was in de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder. En dan krijg je precies dezelfde verhalen hoor. We worden bedreigd door dit en we worden bedreigd door dat. En hoe je horen wat ze daar nou weer aan het doen zijn enzovoorts. En het is vast wel een of andere samenzwering. Ja, van de duivel natuurlijk, want samenzweringen zijn per definitie van de duivel. Als wij het doen niet, natuurlijk, dan is dat is geen samenzwering. Hè? Als wij plannen maken voor de verspreiding van de evangelie, dat is geen samenzwering. Hè? Maar als iemand samen bij elkaar komt om plannen te maken om evangelisatie te bestrijden, dan is het een samenzwering van de duivel enzovoort. Mens, zou je gedacht zijn waar we allemaal door bedreigd worden. Wat zei ik 200 jaar geleden? Oh ja, de bezwaren tegen de, wat zei Da Costa ook alweer, tegen de tijdgeest of zo. Ik geloof dat hij het woord heeft uitgevonden. In de dagen van de Franse tijd en wat daarna kwam in Nederland. De macht aan het volk. Alle mensen gelijk. Weg met de overheid, weg met de adel, weg met God. Want dat zat allemaal bij elkaar in één pakket enzovoort. Als diezelfde mensen toen geleefd hadden, zelfs ze ook gezegd dat we worden bedreigd door dit en dat. En de duivel is werkzaam, kan nooit lang meer duren. De wederkomst namelijk. En dat soort dingen. Hoezo? Dat is van alle tijden. Nog 100 jaar terug. Of meteen weer 200 jaar terug. Dan zijn we in de Gouden Eeuw in Nederland. Men is rijk en verrijkt geworden en heeft geensdings gebrek enzovoort. En Nederland heeft de macht over de hele wereld enzovoort. We zien hoe slecht dat gaat enzovoort. Zijn God en zijn gebod vergeten. Of wat dacht u van nog 100 jaar terug? Zit je in de 80-jarige oorlog? Waren we er al? Ja, die was nog net niet afgelopen, 400 jaar terug. Maar laat maar zitten. Wat dacht u? Daar staat de watergeus voor Den Briel enzovoorts. En dan worden de diverse steden ingenomen door de Spanjaarden. En dan vechten we weer terug en dan rollen we weer koppen. Wat een wereld. Het is van alle tijden hoor. Het is nooit anders geweest. De duivel is bezig. Hij probeert op een of andere wijze de mensheid samen te verenigen in één vrederijk. Ja. Hoe kom je tot vrede? Nou, via oorlog. Dat is klassiek wat ik u nu vertel, hoor. Dat hebben ze op school misschien niet geleerd. Maar het zijn klassieke opvattingen. Via oorlog kom je tot vrede. Als je een vrederijk wil, moet je eerst oorlog voeren. Enzovoort. In de Bijbel is dat ook zo, vraagt maar David en Salomo. Er moet eerst oorlog gevoerd worden. Nou ja, en dat is dan wat men doet. Maar dat is wat de duivel ook doet. Want hij wil komen tot een verbond, tot verenigden. Hij wil de natieën verenigen en brengen tot één rijk, één wereldregering, vrede over alle volken en Christus buiten de deur. Hij wil dus eigenlijk hetzelfde als de Heer. Waarom is het soms moeilijk te onderscheiden, schijnbaar? Toch? Maar hij wil hetzelfde, maar met de Heer daarbuiten. Humanisme schiet dus een eind in die richting. Want dat is een systeem wat redelijk bijbels lijkt, maar waar men de Heer uitdrukkelijk buiten de deur gezet heeft. Christelijke deugden is leuk, maar als de Heer er maar niet bij betrokken is. Dus die heeft men eruit gezet. Dat is humanisme. Men beschouwt het als een onderdeel van de kerkhervorming, notabene. Met dank aan Erasmus, ja. Maar daar is de duivel mee bezig. Daar staat in Psalm 2. En het is in ieder geval aan de orde sinds Handelingen 4. En die wijst terug naar Herodes en Pilatus. Petrus doet dat. En die zegt, in de waarheid in onze dag is die psalm van toepassing. Dat de heidenen en de Joden, of althans wat er van Israël over is, de Joden, samenspannen tegen God en zijn gezalfde. Hebben u dat nog? Zij beraadslagen tezamen in hun gemeenschappelijke vijandschap tegen God. En in het bijzonder tegen de Heer Jezus Christus. Dat is wat er gebeurt. En je kan je daarin wel gaan verdiepen en zeggen, dat is bezig. Dan zeg je, ja, nou, is er nog wat nieuws of zo? Ja, dat is van alle tijd. Alsjeblieft, laat dat los. Vergeet het. Natuurlijk is het zo, de wereld wordt beheerst door de leugenaar van te beginnen. Maar als je daar mee bezig gaat houden, dat gaat uitzoeken. Eventueel om er zelfs tegen te waarschuwen of tegen te strijden. Ben je verkeerd bezig, hoor. En dat wil de duivel wel. Dat is goed. Vindt hij prima. Want de duivel heeft niet maar één doelstelling. Zo van, dit is wat hij wil. Sommigen maken zich druk over een zogenaamde Satanskerk of zo. Dat heb ik laatst ook weer voorbij horen komen. Ach, die bestond in mijn jeugd ook al. Het heus, dat is heel lang geleden inmiddels. Toen werd dat ook al geroepen. En het zal best wel ergens bestaan. Ik zal je gedacht zijn, wat de gekke dingen er allemaal bestaan. Maar zo wat, ik denk dat het gevaar van de werkzaamheid van de duivel daar niet te vinden is, hoor. De filosofie en de zogenaamde wetenschap van de mens. Maar als we al verzocht worden door de duivel, is dat niet dat hij probeert ons over te krijgen dat wij iets doen wat God verboden heeft. Daar wordt hij niet wijzer van, wij niet, er wordt niemand iets wijzer van. Integendeel, sterker nog, als het gaat om criminele activiteiten, moet ik u zeggen, daar heeft de duivel helemaal geen belang bij. Nou ja, hij heeft belang bij chaos, dan kan hij degene zijn die orde kon brengen. Dat is zo, dat is een bekend strijdmiddel. Maak chaos en dan enzovoorts. Er zijn vele groeperingen, ook in ons land, die die methode hanteren. Maak chaos en dan wordt er vanzelf gevraagd om een orde. En dan komt er wel iemand die het op orde brengt en dat soort dingen meer. Maar in principe, dat is niet een doelstelling van de duivel. Integendeel, die wil kosmos scheppen, orde in een chaotische wereld. Dat kan hij niet, dat zal hem ook niet lukken. Dat kan je niet tot stand brengen met de leugen. Want de leugen is in zichzelf verdeeld. Dat kan namelijk niet gebeuren. Dat is psychisch, filosofisch en technisch en fysiek. Het is onmogelijk. Begrijp je wel? Dus maak je daar maar niet ongerust over. ongerust moet je worden als je het woord van God loslaat, als je gedachten uitgaan naar andere dingen in plaats van naar de Bijbel. Het probleem is dat ik het hier zeg, maar u bent hier, dus ik neem aan dat u belang hebt bij het woord van God. Dus ja, ik zeg het dus tegen degenen die er niet zijn. Ja, maar het gaat om het principe, dat wij ons dat dan bewust zijn. Want zo wordt het hier voorgesteld, hè? Let op, hè? Acht het voor grote vreugde wanneer gij in veel verzoeking valt. En hij draait er meteen om en zegt, weten dat de beproeving uw geloofs, dus altijd geloof in het woord van God, niet de beproeving van uw religie, de beproeving van uw trouw aan wat God gesproken heeft, bewerkt leidzaamheid, passie. En dat is nuttig omdat ons dat oefent. Het brengt ons namelijk die volmaaktheid en oprechtheid die in vers 4 genoemd wordt. En daarna zegt hij het nog een keer, maar nou met heel andere woorden. Dan zegt hij namelijk, indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Kijk, heel eenvoudig dan. De mens werd verzocht in de hof. En God had gezegd, dat moet je niet verwijten van die boom. En de duivel die zei, ja, maar ik zou het maar wel doen, want dan word je als God. En dan vraagt de mens zich af, nou, wat vraagt hij zich dan af? Wat is wijsheid, vraag je dan. Als je voor het dilemma, voor de keuze geplaatst wordt. Wat is wijsheid? En Jacobus zegt, nou ja, indien het u aan wijsheid ontbreekt, omdat je nou ook niet weet wat je ermee aan moet, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft, en niet verwijt en niet zegt, weet je dit niet, weet je dat nou nog niet, kun je dat nog niet, weet je nog niet hoe je daarmee aan moet, maar die een ieder middelijk geeft. En zij, die wijsheid namelijk, zij zal hem gegeven worden. Dan geeft God die wijsheid. Als je dus bewust bent dat je verzocht wordt en er geen raad mee weet, doe je er verstandig aan. En je begrijpt, dat is al het begin van wijsheid. Doe je er verstandig aan om wijsheid van God te begeren. En dat geeft hij dan ook. Maar begrijp dan wel dat die verzoeking van doen heeft met die wijsheid. En wijsheid is er alleen in Christus, die ons geworden is wijsheid van God. En in wie alle schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Bedankt aan Korinthe en Colossense. Dan begeer je van God wijsheid. En die geeft hij je dan. Die heeft rechtstreeks van doen met de schriften, met het woord van God. Oké, dan stel je vast dat de wereld in de macht is van de boze. En dan? Wat is wijsheid? Wat moet je ermee? Een mooie uitdrukking eigenlijk, hè? Wat is wijsheid? Vragen we dan in het Nederlands. Het Nederlands idioom. Wat moet je hiermee aan? Nou, het antwoord is natuurlijk je er niks van aantrekken. Er staat een paar keer dat de duivel de Heer Jezus verzocht. En daarna staat er dat hij week van hem. Nou ja, voor toen. Dat staat er ook bij, voor die gelegenheid. Die komt wel weer terug en die probeert het later opnieuw. Dat heet in de Bijbel de tijd der verzoeking. Of de dagenurenbezoeking, de dagurenbezoeking. De term komt in die vorm een paar keer voor in het Nieuwe Testament. En het suggereert inderdaad dat de duivel zo zijn methode heeft en bij gelegenheid een aanval doet, zoals in alle oorlogen dat gebeurt. En daarna komt er weer een wapenstilstand, de status quo. Dan denk je, nou, dan hebben we het gehad. En op het moment dat je het helemaal niet meer verwacht, komen ze weer. U weet wel, de Filistijnen over u. Ik ga het niet verder uitleggen, al die dingen. Want ja, dat kan je allemaal om je heen zien gebeuren, dit soort dingen. Op allerlei niveaus. Zie? Maar essentieel is wijsheid. Het woord van God. En dan staat er, die wijsheid zal gegeven worden. Maar dat hij begeren in geloof, niet twijfelende. Daar heeft men het woord ze tussen gevoegd. Dat is zij uit vers 5. En dan is het dus de wijsheid. Als het jouw wijsheid begeert, zou je die wijsheid van God begeren, die dan die wijsheid zal geven. Zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij die wijsheid begeren in geloof, niet twijfelende. Maar dan hoort dat woord ze niet te staan. Want de zaak is dat men een gelovige zou zijn. Niet maar zou geloven dat God wijsheid gaat geven, maar dat men in het algemeen een gelovige zou zijn in al wat God gesproken heeft. Want als je dat niet doet, krijg je geen wijsheid hoor. Daar dient primair dit woord voor. Dat ons opbouwt in geloof en in kennis en dus ook in wijsheid. Begrijp je wel? Door dat woord waarmee we ons voeden, worden wij volwassen enzovoort. Wat de Heer namelijk beloofd heeft te zullen doen, is voor ons de schriften openen. Schiet me net binnen uit Lucas 24, in verband met de Emmausgangers. Hij opende hun de schriften, hij opende hun de harten en wat het maar wezen mag. Maar ik had eigenlijk willen zeggen, wat de Heer beloofd heeft te zullen doen, is ons in heel de waarheid leiden. Maar dan zegt u, ja, maar dat zou de Heilige Geest doen, had de Heer gezegd. Dan zeg ik, ja, maar dat bedoel ik ook, want dat is de Heer die dat doet. Die is die trooster in een andere hoedanigheid, om zo te zeggen, als de onzienlijke. Maar hij is het zelf, dat zegt hij daar trouwens ook in het Johannes-evangelie. Wordt dat uiteengezet. Hij zal ons in heel de waarheid leiden. En als je die term al niet kent, dan hebben we altijd nog over, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Hoezo? Nou, omdat die Zoon is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dit was Hebreeën 1 vers 1. Omdat die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En de hoge priester is verantwoordelijk voor de bediening van het woord. Hij is het woord, zei Johannes. Hij is de waarheid, staat ook in Johannes trouwens. En hij is ons geworden wijsheid van God, zoals Paulus het beschrijft. En daar leven wij uit. En als wij dat geloven, als we dat kunnen beleiden om zo te zeggen, dan geeft de Heer ons wijsheid. Dan leidt hij ons in heel de waarheid. Dan geeft hij ons ook de kracht, de mogelijkheid om daar trouw aan te zijn, of zoals het elders staat. Maar ik heb gewoon geen tijd om al die schriftplaatsen met u door te nemen. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Hetgeen nog steeds niet betekent dat hij mensen verzoekt. Maar als wij verzocht worden, zal hij met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, hij zal ons daaruit redden. Dat staat in dat gebed. Leid ons niet in verzoeking, dat doet hij dan ook niet, maar verlos ons van de boze, want dat is de verzoeker. En terugkeren naar Jacobus, dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende in, niet maar die belofte van wijsheid, maar in het woord van God uiteraard. Want wie twijfelt, is een baard der zee gelijk die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Kent u ook die mensen die twijfelen? Nou, zou dat nou wel zo wezen? Daar kun je niks mee. Die mensen staan ook onzeker in het leven. Die moeten wat aanrommelen en die hopen dan dat er misschien, ja, misschien komt het nog eens goed. Ja, maar dat kan je toch niet zomaar zeggen enzovoort. En dan, wat een ellende is dat, zeg. Eigenlijk is dat kinderachtigheid, hè. Dit zijn uitspraken voor kinderen die geen levenservaring hebben, die de wereld en de mens niet kennen en die weten niet wat er van terecht gaat komen. Ik weet niet. Ik weet het niet. Onzin. Ja, ik ga wel mijn best doen. Enzovoort. Maar er zijn mensen die hun leven lang zo leven. En daarvan zegt Jacobus, ja, die zijn een baar der zee gelijk. Gaat op en neer. Ze worden door de wind, dat wil zeggen door de geest, zullen we zeggen, door de tijdgeest, door de publieke opinie, heen en weer gedreven en op en neder geworpen. Die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Wij denken, zo iemand heeft het juist nodig. Maar God geeft daar niks aan. Men moet eerst geloven. Zo staat het geschreven en zo is het. Als je daarna in de problemen komt, geeft de Heer je al wat je nodig hebt om daar trouw aan te zijn. Heb je dat? Bovendien draagt het allemaal dan bij aan de ontwikkeling, de kracht, de sterkte van je geloof. Zo is het nou eenmaal. Dat geldt ook in negatieve zin, hoor. U weet hoe het was, de farao zei nee en hij zei nog eens nee en nog eens nee. En zijn nee werd steeds sterker en waarschijnlijk ook steeds luider. Nee, nee, nee. En zo verhaarde God farao's hart. Niet door hem in te geven om nee te zeggen, maar om elke keer voor dezelfde keus te plaatsen. En de farao was aan zichzelf verplicht inmiddels, toch, om bij zijn standpunt te blijven. Zo werkt dat. En zo werden de Joden verhard. U weet toch, Jesaja werd gestuurd en Jesaja zei, maar ze zullen mij niet horen of zo. En toen zei de Heer, ga heen en maak het hart deze volks vet en geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Is dat niet negatief? Ja, maar de boodschap was niet negatief van Jesaja. De boodschap was positief, maar als het volk het niet horen wil, dan worden ze daardoor verhard en verblind. Op den duur horen ze het niet meer. Trekken zich er niks meer van aan. Zeggen, oh ja, dat hebben we al eerder gehoord. Oh ja, ja, zegt die en die ook. Ja, ik vroeger ook eens meegemaakt. Ja. Het was nee, het is nee en het blijft nee. En men wordt ongevoelig. Zo werkt het bij een mens. Dat is de negatieve training. Dat is de eeltvorming, zal ik maar zeggen. Zie? Kent u het? Dit is een psychologisch verschijnsel. Maar kent u dat verschijnsel dat mensen blind worden terwijl naar de ogen niks mankeert? Dat is heel extreem, maar het bestaat. En men heeft het leren kennen uit de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Bij militairen. Vanwege dingen die ze daar te zien kregen. En dan het psychologische effect is, dit willen we niet zien, nooit meer zien. En dus werden ze blind. Nee, dat is een bekend psychologisch verschijnsel. Maar het geldt ook voor doofheid, precies hetzelfde. Ze hebben veel te veel dingen gehoord die ze niet meer willen horen, dan gaan de oren dicht. Hoe dat werkt, vraag het mij niet. Maakt mij ook niks uit trouwens. En het is extreem, dat geef ik meteen toe. Maar zo werkt het wel. Op de duur hoor je iets niet meer. Iemand vroeg, hoe bevalt je auto? Zeg ik, nou, dat is heel vervelend. Vroeger zat er iemand naast me die zei, ga links, ga rechts, rijd niet zo hard, let goed op, kijk voor je uit, hou je handen aan het stuur. En nou zit er niemand naast me en dan roept mijn auto dat. En wat krijg ik als antwoord? Ja, je moet er maar aan wennen, want je kan het niet uitzetten. Ja, je kan het uitzetten, maar dat is heel werk. Moet je doen voordat je wegrijdt. En als je contact hebt afgezet en weer aan, dan begint hij weer met, neem een pauze. Ik ben nog geen 3 minuten van huis. Dan zegt hij, neem een pauze. En wat zegt men tegen mij? Wat is het advies? Wen er maar aan. En dan op de deur word je geacht het niet meer te horen. Ja, ik doe mijn best. Maar dat schijnt te kunnen. Maar het is een vorm van verharding. Zo gaat dat. See? Hoe dan ook. Zo iemand die niet gelooft, die menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Zo iemand is dubbelhartig. Mooi woord. Zo van, kan vriezen, kan dooien. Zal ik de ene dienen of zal ik de andere dienen? Niemand kan twee heren dienen, zegt de Bijbel. Maar goed. Men weet het niet, en dat is dubbelhartigheid. Is ongestadig, dat is het woord voor onstandvastig. Hij blijft niet staan. Hij is onstandvastig in al zijn wegen. Zie? Maar nou volgt, want ik kan niet alles bespreken. Ik lees vers 12. Andere keer leg ik weer uit dat dat gras en de bloem van het gras, dat dat primair te maken heeft met menselijke filosofie, met menselijke ideeën, wijsheid, wereldbeschouwing. Alle vlees is als gras. uit de psalmen en uit Petrus, maar hier staat het ook. Dat gaat niet over de mens fysiek, het lichaam, hoewel dat ook voorbij gaat. Maar het gaat om menselijke opvattingen, woorden van mensen, leringen van mensen. Vandaar dat het gras hier, maar ook bij Petrus, gesteld wordt tegenover het woord van God. Alle vlees is als gras, van de, ontleend aan Jesaja 40. Ja. Alle vlees is als gras, alle menselijke opvattingen zijn als gras. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat komt omdat dat gras ook maar niet de aanduiding is van de mens als zodanig, maar van het menselijk denken. En wat de mens allemaal aan ideeën ophoest, dat lijkt mij in dit geval een redelijk verantwoorde uitdrukking. Maar het woord van God blijft bestaan. Nou goed. Zalig is de man, vers 12, die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, en daar vind je hetzelfde verschijnsel nog een keer. Want in vers 2 heette het verzoeking en het wordt meteen in vers 3 vervangen door beproeving. En hier in vers 12 heet het verzoeking en het wordt meteen vervangen door beproeving. Er wordt van het negatieve iets positiefs gemaakt. Het is hetzelfde, het zijn dezelfde omstandigheden, maar ze worden anders bezien. Nou, daar gaat het om. Wie de verzoeking verdraagt, zal beproefd zijn geweest. Ik wijs even op het Engelse woord proof. Dat betekent zoveel als bewijs. Een proof. Een bewijs. Dan is iets beproefd, dan heeft het zich bewezen. Taal is een leuk ding hoor. Zie? En dat is wat het in het Nederlands ook betekent. Als hij beproefd zal geweest zijn, dat wil zeggen de verzoeking verdragen heeft, dan zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heer beloofd heeft aan degenen die hem lief hebben. Wij krijgen daar loon voor. Van God, of het in de wereld wat uitmaakt. Nou, in het algemeen laat ik het zo zeggen. Als wij hier vasthouden aan het woord van God tegenover alles wat mensen je proberen wijs te maken, word je voor gek verklaard. En de mevrouw vraagt zich, wat heeft dat allemaal voor zin om dan bij de Bijbel te blijven en te zeggen, nee, maar er staat geschreven. Hoezo, wat word je daar wijzer van in deze wereld? Wat moet je daarmee? Het antwoord is, het helpt je hier niks, maar je krijgt de loon voor van God. En het is tot eer van God dat een zondaar zoals u en ik, a wretch like me, uit het bekende Engelse lied, een wrak zoals ik, dat wij zondaren, niettemin, ondanks alles en ondanks dat we zondaren zijn, dat we zeggen, ja, maar dit is het woord van God en dit is de waarheid en daar geloof ik in. Dat is overwinning op de duivel en bovendien, het is de uitwerking van Gods genade. Waarmee bewezen wordt dat genade sterker is dan wet. En geloof, want het is uit genade, sterker is dan religie. Hebben die nog? Want daar gaat het over. Het grote thema van de Bijbel eigenlijk. En dan volgt vers 13. Niemand als hij verzocht wordt. Het is weer verzoeking, hè? Niemand als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. Impliceert het wel met het goede blijkbaar, maar ga ik nou niet op in. Geen tijd voor. Maar hij zelf verzoekt niemand. God verzoekt niemand. En voor zover een mens verzocht wordt, hangt dat samen met zijn eigen begeerlijkheid. Heb je dat? Wat er staat? Begrijp me goed, als hij verzocht wordt, als het echt verzoeking is, komt het van de verzoeker, de verklager der broederen, of hoe die maar genoemd wordt. Maar die zou geen vat op ons hebben als wij niet het vermogen tot begeerte zouden hebben. Ik bedoel dit, toen die slang zei iets over die boom, boom van kennis is goeds en is kwaad, staat er van die vrouw dat die boom toch wel zeer begeerlijk was en de vrucht was zeer begeerlijk om verstandig te worden enzovoort. Dat is het. Mensen begeren dat. ook onder ons. Mensen begeren het om de wereld in te duiken en daar te zeggen, maar dit is fout en dat is fout en dat is tegen Gods wil en dat is de werking van de duivel enzovoort. Daarmee, luister, daarmee plaatst men zich boven die dingen. Maar de wereld is vol met mensen die zeggen, dit is niet goed en dit is niet goed en dat moet anders en zus moet zo en dat moest verboden worden. En Zwarte Piet, zal ik maar zeggen, en wat er nog meer verboden moest worden. En ze verzinnen maar wat en daarmee verheffen ze zich, willen de touwtjes in handen nemen in hun onnozelheid enzovoorts. En ja, wat maakt het allemaal uit? Geen bal. Straks hebben we geen Zwarte Piet meer. Kunnen we die missen? Ja, je kan hem missen. Ga je hem missen? Ja, waarschijnlijk wel. Hangt er vanaf welke leeftijd je hebt, enzovoort. Maar hij is dus al weg, want je krijgt er alleen maar glazen over, enzovoort. En is het de moeite waard om ervoor te vechten dat hij blijft? Ja, ook al niet. Hoe lang hebben we die figuur eigenlijk al gehad? Was je niet al over de datum eigenlijk? De volgende die eruit moet is Sinterklaas zelf natuurlijk. Want die gaat nog veel langer mee dan Zwarte Piet. Hè? En bovendien is Sinterklaas Rooms-Katholiek. Dus ja, niet alleen christelijk. Doe maar. We gooien hem eruit, alle mensen gelijk. En wat het maar was, bovendien, Zwarte Piet en Sinterklaas kennen we toch. Want de overheid gooit dan aan alle kanten geld over de balk in het rond, in een of andere hoek, ergens in de wereld. Hè? Het is een lekker land hier. Laat maar zitten. Of ik er wat tegen heb, nee, echt niet. Doe maar. De wal keert het schip. Ga door totdat het op is, dat het uitgeput is. We zijn aan het eind van het verhaal. En dan komt er ook een eind aan ons vaderland, om zo te zeggen. Ja, ik vind het niet prettig. Sterker nog, ik vind het erg. Ik zou het liefst het volkslied hardop meezingen. Waar het niet dat het ook wel een beetje erg onbenullige tekst is. Dat meen ik. De koning van Spanje en zo. Kom op zeg. Heb ik altijd geëerd. Dat moet je dan eerst in een context plaatsen, maar dat is de onze niet. Dus wie Nederlands bloed, dat vind ik een betere eigenlijk. Die heb ik regelmatig nagekeken, maar dat was eigenlijk een mooi volkslied. Maar ik vind het jammer, maar het gaat met alle rijken in de wereld, alle koninkrijken, alle landen in de wereld gaat het zo. Het ontstaat, dus op gaan blinken en verzinken. En dan gaat het aan eigen welvaart en eigen succes te gronden. Dat is met bedrijven ook zo. Ontwikkelen zich net zo lang totdat ze uit elkaar vallen. Of in elkaar, net wat u wil. Ja, exploderen of imploderen. Zo gaat het echt. En vele mensen overkomt dat ook. Zijn carrièremakers, carrièreplanners. Ze doen er alles voor om hun targets, om hun doelstellingen te halen. En dan hebben ze een burn-out en dan dondert het hele zaakje in elkaar. Dat is de gang van zaken in de wereld. Het gaat over de top en dan valt het naar beneden. Hoe heet die figuur ook alweer met die vleugeltjes die naar de zon vloog en toen naar mijn... Icarus, hè? Zei je dat? Ja, dacht ik wel. Hè? Maar goed, wat er gebeurt met de mensen in het algemeen. En de Bijbel zegt dat ook. Alle zinnelijke dingen gaan voorbij. Wen er maar aan. En je daarin verdiepen heeft geen enkele zin. En God verzoekt ons niet, dat kan niet, want verzoeking is gericht op ontrouw aan het woord van God. U denkt dan niet dat God dat doet, om ons zover te krijgen dat we het woord van God loslaten? Dat is dwaas, absurde gedachte. Niemand als er verzocht wordt, zeg ik, wordt van God verzocht. Het komt voort uit de mens zelf, zoals de duivel zelf ook. Het woord van God loslaat en niet in de waarheid is staande gebleven en menen dat hij zelf wat tot stand zou moeten brengen. Of dat goede bedoelingen zijn. Nee, God loslaten is nooit een goede bedoeling. Dus daar ben ik gewoon mee klaar. En ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En daarna staat in vers 17, alle goede gaven, alle volmaakte giften is van boven. Van de Vader der lichten, niet de vorst der duisternis, van de Vader der lichten afkomende. Bij welke geen verandering is of schaduw van omkering, daar is ook nooit wat nieuws te melden. Het is gewoon, God houdt zich aan zijn woord. Gisteren heden tot in eeuwigheid dezelfde. En daarvan staat dan, naar zijn wil, Het was zijn idee, zijn wens, zijn wil. Heeft hij ons gebaard. Dat woord betekent gewoon leven voortbrengen. Het is hetzelfde als de Hebreeuwse bara, scheppen. Iets maken, iets tot stand brengen. Wij gebruiken het alleen voor een vrouwelijke activiteit, maar in de Bijbel geldt het net zo goed voor een mannelijke inbreng daarin. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard, namelijk door het woord der waarheid. Peter zei, we zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, tegenover het vergankelijk vlees van de mens, woorden van de mens. Wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende, eeuwigblijvende woord van God. 1 Peter 1. En de bedoeling daarvan is dat wij zouden zijn eerstelingen. Dat is altijd van de oogst. En als de gedachte aan niet is aan de oogst, dan heet het gewoon eerstgeborenen. Dat is zijn gebruikelijke woorden. Opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen van een nieuwe schepping namelijk. En dus priesters en koningen. Vers 21, want dit was door het woord der waarheid, heeft hij ons gebaard in de praktijk wedergeboren. Maar zo zegt 1 Petrus 1 vers 3 dat. Hij heeft ons wedergeboren tot de levende hoop. Hij heeft ons gebaard en dan vers 21, daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Dat is die wereld. Er staat niet dat je die dingen niet meer moet doen. Er staat, leg het af. Kan dat? Nou, ik moet u zeggen dat de dingen die wij doen, afleggen, dat wil ze in de zin van niet meer doen, dat gaat zomaar niet. Daar heb ik een goede Bijbeltekst voor, dan hoeft u niet mijn persoonlijk getuigenis mijnerzijds aan te horen. Er staat gewoon in de Bijbel, het goede dat ik doen wil, doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. Ik ellendig mens. Dat is Romeinen 7. Ja. Hoezo? Leg dan af. Nee, maar waar het over gaat, is over die menselijke redeneringen. In strijd zijn met het woord van God. Dat is die menselijke wijsheid. Dat is alle vlees is als gras en alle bloem des velds. Alle bazar vlees. En ik andere keer leg ik uit dat dat hetzelfde woord is als boodschap. Woord. Zelfs evangelie eventueel. Alle vlees, daar moet je vanaf. Dus je moet je daar helemaal niet mee bezighouden. Ik herinner me, ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb. Ik weet ook niet of het mag, maar ik neem aan dat het verjaard is. Ik zat in een docentenvergadering van de Evangelische Bijbelschool, toen nog in Doorn, op het Brandpunt. Echt waar. En ik weet niet hoeveel mensen daar waren. Er waren veel. Want niet alleen van de Evangelische Bijbelschool, maar ook van de Brandpunt Bijbelscholen in den lande. De dependances, zal ik maar zeggen. En toen stond er iemand op, wiens naam ik niet zal noemen. En die stond op en die zei, ik vind eigenlijk ook dat er een les moet komen in vreemde godsdiensten, zoals het hindoeïsme, het boeddhisme en de islam. Wanneer was dit? Rond 1980, denk ik, 81, wanneer het maar was. Want, riep hij, maar het was een beetje theater, dat heb je vaak met die predikanten, dat is, die kunnen theater maken. Hè? Want wat weten onze jongelui van het boeddhisme en van de islam? En wat weten ze daarvan? En toen stond mijn ome Jo op en die zei, gelukkig niets. Als antwoord op de vraag, wat weten onze jongelui van die? Gelukkig niets. Hoe het verder gegaan is, weet ik niet meer. Maar ik vond het prachtig. Want ja, dat hoeven ze niet te weten. Je moet niet de leugen leren, je moet de waarheid leren. En alles wat daarmee in strijd is, is leugen. Maar dat, je kan het ook vergeten, want leugen dient nergens toe. Dat hoef je niet te weten. En ik bedoel dus echt te zeggen wat er in de wereld omgaat en welke samenzweringen er nou weer uitgedacht worden, hoef je niet te weten. Bovendien, in 2000 jaar is er toch allemaal niks van terechtgekomen. Waarom zal er nu wel wat van terechtkomen? Niks. Nee, er komt pas iets na de opname van de gemeente. Als bij die gelegenheid de duivel en zijn personeel uit de hemel geworpen wordt, zal ik maar zeggen, dan krijg je ineens dat die aliens die in de wereld hun opwachting maken, die komen hier in orde op zaken stellen. U weet, u hebt er vast wel eens een film over gezien. Want ze maken nergens anders meer films over tegenwoordig. Toch? Het gaat allemaal over het vergaan van de wereld en of iets wat de wereld bedreigt. En dan hebben we één man die het moet oplossen. Nou ja, zo gaat dat dan. Maar dat is in de toekomst. Dat zijn hele andere argumenten die dan gebruikt gaan worden. Ga ik niet over spreken nu. Waar ik het over heb is dat in onze dagen, maar het was altijd al zo, is de wereld vol met leugens en er zijn altijd, sorry, er zijn altijd idioten die, u weet wat de meest voorkomende vorm van krankzinnigheid is? Megalomanie. Die vinden zichzelf mega. Dat is hoogmoedswaanzin in goed Nederlands. Mensen die denken dat ze wat zijn, dat staat in de Bijbel. Die uitdrukking ook, hè. Ze denken dat ze wat zijn. En dat ze iets tot stand kunnen brengen. En in de wereld, alle grote machthebbers die we nou kennen in de wereld, voor zover ze grote machthebbers zijn, het zijn allemaal megalomanen. Of je nou Trump hebt of Poetin, zal ik maar zeggen. En hoe heet die Koreaan ook alweer? Weet ik het, kan het allemaal niet onthouden. En die Arabieren, het zijn allemaal megalomanen. Ze denken dat zij de wereld kunnen veranderen, verbeteren enzovoort. Er valt niks aan te verbeteren. Het is een chaos, blijft een chaos. En daaruit zijn of worden wij verlost. En dan moeten we niet terugkeren. Wie schreef dat ook alweer? Terugkeren naar ons eigen braaksel. Waarvan we verlost zijn. Dat staat er ook allemaal in de Bijbel. Hè? Niet terugkeren naar. En ook niet naar die beginselen. De eerste beginselen der wereld. Om die van begin af aan weer te gaan dienen. Gaan leven onder de wet of zo. Helemaal niet. Wij zijn burgers van de hemel. En wij zoeken de dingen die boven zijn, bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, enzovoort. En de wereld, als het goed is, lachen wij erom. Valt niet mee, moet ik u eerlijk zeggen. Maar toch, het is een normale levenshouding dat we daarom lachen. De volkeren woelden, de natie bedenken ijdelheid. Ze beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Nou, dan gaat er wat gebeuren. En dan staat het volgende vers. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hem bespotten. En zal zeggen, ja, maar ik heb mijn koning al gesteld over Sion. Er is niks meer aan te doen. De zaak is al, het is een fait accompli. Voor de Fransen onder u. Het is een gedane zaak. Het is te laat voor jullie. Dus je kunt nog een poosje spartelen, maar het is afgelopen. Nou ja, in die wereld leven we, het is afgelopen. Dus wij worden niet geacht ons daar druk over te maken. Heb je dat nog? Heb ik je dat wel eens verteld? Ik heb wel eens geprobeerd om van mijn ouders te horen te krijgen hoe ze dat nou eigenlijk hadden in de oorlog. Dat is de Tweede Wereldoorlog dan, hè? Die ze doorgemaakt hebben, terwijl ze nog tamelijk jong waren. Ik heb er nooit wat over gehoord. Ik heb alleen begrepen dat ze een hekel hadden aan die Duitsers, maar dat is logisch, want die legden allerlei beperkingen op. U weet wel, het licht moet 's avonds al vroeg uit en dat soort dingen meer. Je mocht niet meer over straat. En als jonge man zou mijn vader eigenlijk opgepakt moeten worden en in Duitse kampen gaan werken enzovoort. Dus die Duitsers, ja, het is en blijft de vijand. Maar hoe het verder zit, niks. Hebben ze me nooit verteld en ik weet achteraf waarom. Het heeft ze geen bal geïnteresseerd. Waarom niet? Omdat ze wat anders hadden. Iemand anders te dienen. Of zelfs niet de Duitsers bestrijden of zoiets. Niets van het alles. Strijden voor de Heer en voor zijn woord. En dat gebeurde dan. Dus ook. Ook in de oorlog en in de hongerwinter en alles enzovoort. Ja, ondanks alles. maar niet om de situatie in de wereld op enige wijze te beïnvloeden. Maar het is nog steeds dezelfde boodschap. Ga dan uit buiten de legerplaats. En ontvangt, want dat staat er dan, hè, afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Hou je er niet mee bezig. Ergens in Colossense 3, waar staat zoek de dingen die boven zijn, staat gewoon leg dan af aangaande de vorige wandeling enzovoort. In Efeze staat het trouwens ook, hè. Efeze 4, meen ik. Leg dan af. Dat is, houd het voor dood. Vecht er niet tegen. Het is verleden tijd. Afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ontvangt met, want dat is niet het einde. Daar houdt het niet op. Daarvoor in de plaats komt dan. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord. Dat der waarheid uit vers 18 uiteraard. Het woord dat in u geplant wordt. Dat is de kortsluiting met vers 18. Eerstelingen zijn de schepselen, zijn eerste vruchten van de oogst. En dus wordt er eerst wat geplant, opdat de vrucht zal dragen. En daarom staat hier het woord dat in u geplant wordt. Het is een beeldspraak die Paulus ook gebruikt in 1 Korinthe 3. De een heeft geplant en de ander heeft nat gehouden en God geeft de wasdom, staat er daar, hè. Dat in u geplant wordt, is leven namelijk, het welk uw zielen kan zalig maken. Als er iets is wat onze zielen kan zalig maken, is het alleen het woord van God, niks anders. Want Timotheus schrijft hier trouwens ook. Want aan Timotheus schrijft Paulus over de heilige schriften in 2 Timotheus 3... die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Er is niks anders wat ons kan wijsmaken tot zaligheid. Of die schriften dat ook doen, of dat woord het ook doet, ons zalig maken, ja, dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor zouden wij inderdaad afleggen, staat er, alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Laat dat achter je en laat het woord van God in je werken. Het is precies dezelfde gedachtegang als in Colossense 3. Laat dat goed tot u doordringen. En het is ook dezelfde gedachte als in Hebreeën 12 bijvoorbeeld. Waar staat dan, laat ons dan afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En niet aan het begin van de loopbaan blijven hangen of halverwege stoppen en zeggen, ja, maar we moeten hier op aarde en in deze oude wereld iets op orde zien te krijgen. Echt niet. U weet toch hoe het is. Uit 2 Thessalonicenzen 2 is sprake van de ongerechtigheid, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al reden gewrocht. Maar er is iets dat hem wederhoudt. Dat is officieel de basis, die tekst, die zin, is officieel de basis voor wat in de geschiedenis genoemd wordt de inquisitie. De Romeinse kerk die de ketters ging vervolgen. Dat wil zeggen, de ketters zijn dan de ongerechtigheid en de staat dat wij, de kerk, dat moeten tegenhouden. Die hem wederhoudt, weet gij, enzovoort. Dus wij moeten de ongerechtigheid wederhouden. Nou, dat moeten wij helemaal niet. Het hele punt is alleen dat zolang wij hier zijn, zal die ongerechtigheid niet openbaar worden. Dat is wat wederhoudt. Maar niet onze activiteit. Wij hoeven de duivel niet te bestrijden. Integendeel, wij moeten alleen, Efeze 6, stand houden en staande blijven. Daar hebben we een wapenrusting voor en dat is het dan. En iets anders maakt niks uit. Want voor zover dan toch de ongerechtigheid bestreden moet worden, uit de wereld verwijderd moet worden, voor zover dat kan, zal dat pas gebeuren, en dat is ook de bedoeling, zal dat pas gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is dus in ieder geval na de opname van de gemeente. om er niet specifieker op in te moeten gaan. Ik bedoel, dus niet aan ons. Nu, bedoel ik. Dat we in de toekomst daarin betrokken zullen worden. Ja, dat geloof ik wel. Maar niet vandaag. Kortom, wij zouden zijn daders des woords en daarna daders des werks. Want zo gaat dit hoofdstuk verder. En de verzoeking is erop gericht dat we dat woord laten liggen en onze eigen ideeën bedenken en menen Gods tegenstanders te moeten bestrijden enzovoort. Dat is absoluut niet aan de orde. Kortom, dat is de duivel die ons dat wil laten doen. Die verzoeking. En als je denkt dat je die moet bestrijden, zorgt de duivel ervoor dat je een heleboel krijgt om te bestrijden. Dan zegt hij, kijk, hier ben ik bezig en daar ben ik bezig. Let even op, ik ben daar ook bezig. Dan heb je nog wat om tegen te keer te gaan. Je zal daar inderdaad het spoor van bijster raken. En dit is dan een nette uitdrukking die ik net bedacht heb. Waarna ik tot slot nog één ding moet aanhalen. Volledigheidshalve. Maar Abraham werd toch verzocht. Dan moet ik u zeggen dat de terminologie van Genesis 22 is uiteraard in het Hebreeuws. Daar staat en het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En we hebben net gelezen, God verzoekt niemand en kan niet verzocht worden en wat het maar was. Dan moet ik u zeggen dat wij in het Oude Testament, voor zover ik heb kunnen vinden, niet die twee woorden hebben, zoals in het Grieks, maar één. Zodat het ene woord zowel positief als negatief kan worden uitgelegd. Maar eigenlijk, dit woord, wat hier gebruikt wordt, komt er alleen maar positief uit. Met andere woorden, dan zou je het dus inderdaad niet moeten vertalen met verzoeken, maar met beproeven. En dan wordt het toch een ander verhaal. God verzoekt niet, maar God beproeft wel. Kijken of het werkt. Dat is, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor nu. In het Nieuwe Testament staat dat ook, hè, dat mensen beproefd worden en daarmee bewezen wordt, proof, ze geven proof, dat ze betrouwbaar zijn, dat ze bekwaam zijn, dat ze zich bewezen hebben, dat ze trouw zijn aan de dienst van de Heer enzovoorts. Stel jezelf een God voor als een beproefd arbeider, heet dat. Bijvoorbeeld, in Timotheus is dat. Om even bij Genesis 22 te blijven. Het woord kan hij zo onthouden, want het is Naza. En het wordt vertaald met, volgens Hirsch, Samson Hirsch, weet je wel. De autoriteit voor het Bijbelse Hebreeuws. Hirsch zegt, het betekent proof, want ik krijg het van Hirsch in het Engels. Proof, bewijzen, testen. Maar Heer zegt proof en het andere woord wat hij geeft is challenge. Dat is dus ook beproeven. We vertalen dat tegenwoordig met uitdagen. Maar een challenge is een beproeving. Dat wil zeggen, inderdaad, een test. Dat is het. Maar niet een verzoeking. Het heeft niet een negatief doel meteen. Hoewel het zou kunnen. Ik heb het voor u nagezocht. Ik heb alle schriftplaatsen in het Oude Testament nagezocht. Tot zijn er 36. Het wordt 20 keer vertaald in het Nederlands met proeven. Eventueel beproeven. En nog twee keer trouwens. In de zin van toets, toetsen, keuren. Maar dan is het vertaald met opnemen of verzoeken. En de vertaling met verzoeken vind ik daarnaast maar twee keer. Met andere woorden, de voorkeur gaat dan toch uit naar beproeven. Meervoud. Meestal. Ook bij de vertalers. Zie. Je hebt weliswaar een ander woord met een negatieve betekenis. In de zin van weerstand bieden, meestal vertaald met twisten, of kijven, twisten. Dat komt in het Oude Testament nog eens voor. Maar dan gaat het om strijd. En dat is bijna hetzelfde woord. Dan is het natsa. Niet naza. Naza is met een samech in het midden, die S. En het andere is natsa. Dat is een tsade. Het klinkt bijna hetzelfde. Als je het vlug uitspreekt of onduidelijk, is het ook hetzelfde. Maar dat is het enige verschil wat er is. Hoe dan ook, dat wordt niet vertaald door onze vertalers met proeven of beproeven of verzoeken of wat dan ook. Dus ik kan het net zo goed buiten beschouwing laten. Met andere woorden, als u zegt, maar er staat toch dat God Abraham verzocht, moet ik u zeggen, dat is een verkeerde vertaling. Dat had moeten zijn beproeven. Maar ja, in het Hebreeuws kennen we daar niet een ander woord voor. Maar in het licht van het nieuwe weet je nu welke kant je moet kiezen. Zie? God verzoekt niemand, dus mag je dat ook niet zo vertalen. Dan wordt het dus beproeven. En dat klopt wel. Aan Abrahams geloof wordt niet getwijfeld. Abrahams geloof wordt hier gedemonstreerd. En als ik verder zou gelezen hebben in de Jacobusbrief, was ik daar vanzelf opgekomen, omdat daar staat dat Abraham zijn geloof gedemonstreerd heeft in zijn werken. En dat wil zeggen, werken die niet naar de mens waren, maar in tegendeel werken in overeenstemming waren met het woord van God. En vervolgens dan ter afsluiting, als u denkt dat u beproefd wordt, punt 1, God verzoekt niemand. Dus het komt niet van God. En punt 2, maar misschien is dat punt 1, die verzoeking of beproeving gaat er niet om om u dingen te laten doen die tegen de christelijke ethiek zijn, dan wel tegen de mosaïsche ethiek of iets dergelijks, om gekke dingen te doen met uw leven. Het is de verzoeking om het woord van God los te laten. Ik bedoel niet afzweren, maar ik bedoel gewoon loslaten en de tegenwoordige wereld liefhebben en je weg daarin gaan en je daarbij van het woord van God niks aantrekken. De Bijbel zegt in het algemeen, als je de Heer wil dienen, dan moet je je aan hem onderwerpen. Weer verlost worden van de aanvallen eventueel van de duivel, dat zijn dus verzoekingen, onderwerp je dan God en hij zal van je vlieden. Meer is het niet. En als je in de problemen zit met je leven, ja, dan houdt hij zich bezig met de verkeerde dingen. Dat is je eigen keus. Daar kan niemand je bij helpen, denk ik. Nou ja, je helpen. En als je erg onvolwassen bent, oké, dan moet je een begeleider erbij krijgen. Een pedagoog, een opvoeder, een tuchtmeester, heet dat in de gelaten brief. Misschien dat dat helpt onder omstandigheden. Maar het komt toch heus altijd neer op je eigen keuze. En als dat moeilijk is, indien het u aan wijsheid ontbreekt, ja, dat hij die van God begeren en die in ieder mildelijk geeft. En dat is het dan. Maar echt essentieel voor het christelijke leven. Essentieel. Iemand anders zou zeggen, het geheim van het christelijke leven is dat we de hele wereld achter ons laten. En zeggen, het is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Ik ben een kind van God. Ik heb hemelsburgerschap, ben onderweg naar een hemelse erfenis en wat hier op aarde gebeurt. En daarna hebben we, terwijl we hier zijn, wel enige verantwoordelijkheden, maar die betreffen allemaal onze gemeenschap van kinderen Gods. De gemeente, dat is toch een mooi woord dat men gebruikt heeft ter vervanging van ecclesia. Een gemeente, een gemeenschap, een huisgezin. Noemde Psalm 68 dat al, waarin wij geplaatst zijn. Daar maken we deel van uit en daar zijn we elkaar tot hand en voet. Zijn organen in het lichaam van Christus en daar liggen onze verantwoordelijkheden. En de rest daarbuiten, ja, dat is niet verboden, maar het is link. En hoeveel je daarmee kunt gaan, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar als je denk dat je belast bent of beproefd wordt of verzocht wordt of weet ik veel. Het is echt maar één ding hoor. Vergeten ditgeen achter is. Laat maar gaan. Het is jouw wereld niet. Vraag je af waar je wel verantwoordelijk voor bent. En de rest laat de doden hun doden begraven. Dat is tragisch voor die wereld, maar voor de wereld hebben we echt maar één ding. Dat is ook dit woord, net wat wij hebben. Kom er maar uit. Het is een zinkend schip, kom er maar uit. En als wij al niet uitgaan, ja, wat wil je dan tegen die andere mensen zeggen? Wat moeten die dan? Welke boodschap heb je dan? Broeder Kit zei, als een drenkeling overboord is gevallen, dan spring je er niet achteraan, maar je gooit zijn reddingsboei toe. Je gaat niet met die lui meedoen. Je gooit ze een boei toe. Goed, hij zei nog veel meer daarover. Ooit. Heel lang geleden. Maar ik heb het wel onthouden. Ja. Je hoeft je niet aan de wereld aan te passen en daarin een plaats in te nemen. Integendeel. Dan hoor je daarbij. Wat heb je ze dan te bieden? Je gooit ze een reddingsboei toe. Grijp dat ding. Toch? Kom tot uw heiland, toevlangen niet. Dat is het enige wat telt en hou u bezig met het woord van God en de opbouw van de gemeente. Want die wereld, ja, dat is een zinkend schip. Zie? Helaas, zeggen we dan. Maar ja, dit is geen nieuws, dit is duizenden jaren oud. Dit is het plan Gods. De wereld is nooit bedoeld om altijd te blijven. Het plan is namelijk om een nieuwe schepping te maken. En wij krijgen levend in deze oude wereld de gelegenheid om vanuit die oude in die nieuwe over te stappen. Dat is wat het is. En dus laten we het achter ons en lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, niet ziende op de vijand en wat ermee mis is, maar ziende op Jezus. Als je gaat zien op de golven, zak je erin weg. Vraag het maar aan Petrus. Maar ziend op de Heer, overleef je. In zijn kracht, uiteraard. En daar zullen we voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vandaag weer ons mochten buigen voor en over uw woord. Dat in onze harten mogen laten planten door u, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het ons zou veranderen in de vernieuwing van ons denken. Opdat het ons zou verlossen van de wereld en de wijsheid zogenaamd van deze wereld. Die een wereld die ten dode is opgeschreven. Een wereld die in duisternis is, omdat men de duisternis nou eenmaal liever heeft dan het licht. Maar we danken u dat u ons oproept om dat achter ons te laten. Om uit te gaan buiten die legerplaats. Weliswaar om daar smaadheid te dragen. Maar aan de andere kant om te delen in uw heerlijkheid. Diezelfde heerlijkheid die in de nabije toekomst alsnog zal geopenbaard worden. We danken u voor dat voorrecht. Dat u ons verlost van al die banden van die oude schepping. En dat u ons plaatst in de gemeenschap van uw volk van eerstgeborenen. Dat u ons maakt tot koningen en priesters. En dat we mogen uitzien naar dat koninkrijk waarvan wij erfgenamen geworden zijn, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van de werking van uw woord. U werkt namelijk in ons en in onze harten en daarmee in onze zielen. Wees u dan op grond van die beloften ons nabij om Christus wil. Amen.